Goedemorgen allemaal. Kijk, ik neem even een slokje water. Zo, mooi om hier te zijn. Voor het eerst in jullie midden. Ik kwam er vanochtend achter dat ik hier al wel eens eerder was geweest voor een bruiloft van iemand die hier ook zijn trouwdienst deed. Maar ik vind het echt, wat vanmorgen ook werd gezegd. Het heeft even geduurd, maar ik ben er eindelijk. Vorig jaar maart mocht ik hier ook iets delen of mocht ik spreken voor jullie. Maar ging dat toen jammer genoeg niet door vanwege de coronasituatie. En volgens mij was het 2 maanden geleden dat ik toen weer hier op zondag mocht zijn. Alleen werd ik toen jammer genoeg op zaterdagochtend wakker en voelde ik me niet helemaal fit. Dus vanwege jullie veiligheid besloot ik toen om even voor de zekerheid te laten testen en de zondag niet te komen. Gelukkig was het toen negatief. Achteraf wel jammer dat ik toen dus niet geweest ben. Maar ik ben er eindelijk. Ik ben Ruben Koudstaal, 28 jaar. Ik woon sinds 2 jaar in Veenendaal. Opgegroeid altijd in Schoonhoven. Daar heb ik tot mijn 26e gewoond. Sinds 10 maanden getrouwd met Jolien. Dus we hebben een mooie coronabruiloft gehad vorig jaar juni. Maar dat was echt een dag om nooit te vergeten. Stiekem zeggen we nu, we hadden het niet anders gewild. We hebben er echt een fantastische dag met elkaar van gemaakt. Dus mochten er hier mensen zitten die, die moeten gaan trouwen binnenkort, ga ervoor. Echt. Ik heb er echt geen spijt van. Ik weet niet wat jullie besluit is, maar wij hebben het lekker door laten gaan en het was echt prachtig. Ik mag in het dagelijks leven werken bij Royal Mission. Dat is een christelijke organisatie, ook in Veenendaal. Waarin ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alles wat we doen voor en met jongeren. Dus we hebben verschillende activiteiten, weken die we draaien op de Battled, Camping de Battled in Zelhem. Waar we supermooie jongerenprogramma's draaien in de herfst, zomer en meivakantie. En daarnaast mag ik leiding geven aan een nieuwe school die we in september beginnen voor jonge leiders. Omdat we de jongere generatie willen bemoedigen. En in die generatie willen investeren, de toekomstige leiders. Dus dat is in het kort wie ik ben en wat ik in het dagelijks leven doe. En daarnaast mag ik dan ook wel eens op zondag spreken in kerken. En ik vind het fantastisch dat dat ook weer eens is voor mensen. Normaal, eigenlijk het laatste jaar, heb ik eigenlijk vaak alleen maar een geluidsman en een voorganger of oudste of dominee en een camera. Maar ik vind het heel mooi dat dat hier gewoon op deze manier ook kan. Dus dat vind ik super. En ik kijk er naar uit. Ook of ik keek er naar uit wat God ook deze morgen weer wil doen. Waar we ook vandaag over hebben gezongen of net over hebben gezongen. Dat we naar meer verlangen van Hem. Dat we zingen dat de Heilige Geest ons mag vullen. Omdat we ook gewoon meer op Hem willen lijken. Dat we uitkijken naar wie Jezus is. En dat we niet kunnen wachten op een ontmoeting met Hem. Straks. Maar ik geloof dat dat ook gewoon vanmorgen kan. Door zijn Heilige Geest. En eigenlijk wil ik gewoon aan u vragen, aan jou vragen. Kijk je daar naar uit? De tekst ook waar vanmorgen mee begonnen werd. Uit Colossense 3. Die had ik ook in mijn preek verwerkt. Dus mooi dat die terugkwam. Ik heb geen idee wat Johan vorige week heeft gedeeld. Toevallig was hij gisteravond nog bij mij. Maar wist ik niet dat hij hier was. Of tenminste, ik wist niet wat hij gedeeld heeft. Johan is iemand waar mag ik al heel lang mee optrekken. Eigenlijk een soort mentor, geestelijk vader, zoals we het ook wel eens noemen. Een hele bijzondere man. Dus ook wel weer toevallig dat dat zo achter elkaar is. En we zien er naar uit. Jullie ook? Mooi. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over Johannes 11. Het verhaal van Lazarus. Maar voordat we dat met elkaar gaan lezen, wil ik eerst eigenlijk even terug naar Johannes 10. Johannes 10, waarin Jezus tijdens het feest in de tempelwijding spreekt voor de Joden. En deze Joden die zijn er eigenlijk op uit vanuit een stukje, misschien ook wel dat ze wat kritisch waren. Maar ze waren in ieder geval heel oplettend op wat Jezus daar ging delen. Ze wilden hem eigenlijk betrappen op godslastering. En dat gebeurde ook op een gegeven moment in hun ogen. En wat we dan lezen, is dat ze een steen pakken en dat Jezus op dat moment weet te ontkomen. Ik ben zelf iemand, dat zal je straks misschien ook nog wel wat meer terug zien komen, die dan gelijk allemaal plaatjes voor me ziet. En dan zie ik dus in dit geval Jezus daar spreken in die tempel in Jeruzalem. En dan zie ik op een gegeven moment dus al die mensen die daar staan, zie ik naar de grond kijken, steen pakken, want er staat dus dat er honderden mensen waren. En op de een of andere manier weet Jezus daar dus te ontkomen. En dan lezen we dat hij ervoor kiest om naar de overkant van de Jordaan te gaan. Schijnt dat dat ook de plek was waar hij dus naartoe ging, waar hij ook is gedoopt. Als die daar dus is, dan komen we in Johannes 11 aan. Want als die daar is, dan sturen Martha en Maria, die sturen een boodschap naar Jezus dat Lazarus ziek is. En het antwoord wat Jezus daarop geeft, is: deze ziekte zal niet zijn tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zal worden. En dan staat er dat Jezus nog 2 dagen op die plaats blijft. Je zou Martha en Maria maar zijn. Je stuurt een boodschap naar Jezus toe. In die tijd wisten ze denk ik niet wanneer die precies zou aankomen. Maar het idee toch dat je nu bijvoorbeeld in deze tijd via WhatsApp een berichtje stuurt naar een van je beste vrienden, omdat diegene voor je, omdat je wilt dat diegene voor je bidt, of omdat je gelooft dat wanneer diegene voor je bidt, er iets kan veranderen in jouw leven. Want daar geloof ik in. Maar dat we dat dus doen, en dat je van die blauwe vinkjes, weet je wel, op WhatsApp ziet. Ik weet niet of dat bekend voorkomt bij iedereen. Maar dat je dus ziet dat iemand hem heeft ontvangen, en dat hij er dan dus eigenlijk voor kiest om nog 2 dagen even niet te reageren. Terwijl je hem zo hard nodig hebt. Dat was deze situatie. Mijn eerste reactie of mijn eerste gedachte toen ik dit dus las, was: waarom wacht Jezus hier 2 dagen? Wat is nou de reden waarom hij daar gewoon geen haast bij heeft? Straks komt hij te laat. Maar ja. Jezus zei wel, de ziekte zal niet zijn tot de dood. Als je verder gaat kijken, ik ben dan ook iemand die dan gaat onderzoeken van, die 2 dagen wachten, waarom staat het hier nou zo vermeld? En op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking, ik kan het ook mis hebben hoor, maar ik zou het wel graag met jullie willen delen. Is dat als we kijken naar het verhaal van Lazarus, het eerste wat daarna gebeurt, is de intocht in Jeruzalem. Want Jezus kiest er hier dus eigenlijk voor, wanneer hij weer naar Lazarus gaat, om weer terug te gaan. Naar de plek waar ze hem dus wilden stenigen. Maar als dat verhaal dus is gebeurd, is de intocht in Jeruzalem, dat is de eerste van de 5 dagen zeg maar, of 4 dagen later, voordat hij gekruisigd wordt. Als we kijken naar Exodus 12, staat daar ook uitgelegd over hoe ze het Pascha met elkaar moeten vieren en dingen die daar dan bij komen kijken. En een van de dingen die daar staat is dat je op de 10e dag van de maand een lam in huis moet halen. Die je dus ook de 5e dag, zeg maar, je hebt 5 dagen en de laatste dag wordt die geslacht. Misschien is het dus wel zo dat Jezus daar al een timing had met het feit dat hij dus die 2 dagen moest wachten. Kan dat zo zijn? Mag God soms ook een andere bedoeling hebben met iets wat hij doet of wat op zijn agenda staat dan wat ik of wat jij verwacht? In Johannes 11, vers 11 staat dat Jezus zegt: Lazarus, onze vriend, slaapt. En ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Jezus kiest er dan dus voor om weer terug te gaan daar naar die plek waar ze hem wilden stenigen. En ook Martha hoort dat Jezus daar naartoe gaat. En ze kiest ervoor om eigenlijk naar hem toe te rennen. En dat lezen we in Johannes 11, vers 21. Daar staat: Martha nu zei tegen Jezus toen ze bij hem was: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En ook Maria gaat naar Jezus toe. In vers 32 lezen we dat. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. De reactie van Jezus hierop is: toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. En Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. Het eerste wat mij hier aan deze tekst opvalt, is dat Martha en Maria eigenlijk reageren op de situatie die ze daar zien. In hun ogen is Jezus al te laat, want hun broer is al gestorven. En dan lezen we hier ook dat Jezus raakte innerlijk in beroering en hij weende. De Joden hier dachten dus dat hij dat deed omdat hij zoveel van Lazarus houdt, omdat hij hem zo lief had. Maar kan het ook zijn dat Jezus hier huilt om een andere reden? Wat denken jullie? Waarom huilt Jezus? Iemand? Omdat hij het verdriet van de anderen ziet? Iemand anders? Zou u? De dood is nog niet overwonnen. Nog iemand? Ze geloofden hem niet, want hij had gezegd: de zieke is niet tot de dood. Wat ik hier in dit verhaal inderdaad ook zie gebeuren, en wat voor mij ook wel een hele goede mogelijkheid zou zijn waarom Jezus hier zou huilen, is omdat hij hier letterlijk een clash ziet tussen leven en dood. De Jezus die inderdaad dus zegt: deze ziekte zal niet leiden tot de dood. De Jezus waar Martha en Maria hun vertrouwen op hadden gesteld. Als Jezus komt en hij bidt, dan zal hij weer genezen. Die Jezus is misschien op dat moment in hun ogen te laat. De situatie heeft ergens in hun hoofd, wat in mijn ogen volledig, compleet logisch is, de overhand genomen. Want Jezus was te laat. Maar Jezus had een ander plan. Jezus komt, denk ik, nooit te laat. En daar ziet hij dus ter plekke wat de dood, eigenlijk dus de duivel, in het leven van al die mensen bewerkstelligt. Waardoor ze niet meer naar hem kijken, maar naar de situatie. Kan dat ook zijn waarom Jezus hier om helpt? Omdat hij een beter plan heeft met die situatie en met die mensen. En is dat ook niet heel herkenbaar voor ons? Misschien, nou, de tekst waar je het vanmorgen ook over had. Waar kijk je naar? Waar richten we ons op? Is het zo dat we ons nog focussen en vasthouden op die belofte die God misschien wel aan jou ook heeft gegeven? Op de belofte die God ook tegen jou zegt? Of is het zo dat de situatie misschien wel de overhand heeft genomen? Als ik naar mijn leven kijk, zie ik dat dat ook regelmatig is gebeurd. Dat een situatie de overhand kan nemen in mijn leven. Ook als het gaat om het beeld wat ik heb van God, of wat ik krijg van God. Op mijn 16e ben ik tot geloof gekomen. Ik ben opgegroeid in een gezin die wel eens naar de kerk ging, maar waar God niet centraal stond. En als christelijke jongen kwam ik daar in dat gezin en volgde ik God met alles wat in me was. Als in, dat probeerde ik. Maar een van de dingen was wel dat ik God vertrouwde in wie hij was. En dat ik mijn vrienden, de mensen die ik ontmoette, mijn ouders, daarover wilde vertellen. Omdat ik had ontdekt dat er iets beters was dan wat ik daarvoor had. Toen ik 18 was, werd mijn vader ziek. En hij kreeg een tumor op zijn gehoorzenuw. En toen dat gebeurde, besefte ik me dat eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Mijn moeder zat huilend op de trap en ze vertelde dat aan me. En eigenlijk een van de eerste dingen die ik dacht was, nou, Heer, dan heeft u een mooie uitdaging. En als u dat dan doet, dan weet ik ook 100% zeker dat mijn vader u zal gaan volgen en de rest van mijn gezin ook. Ik kwam erachter dat er op een gegeven moment een genezingsdienst werd georganiseerd bij ons in Schoonhoven in de buurt waar ik toen woonde. En ik dacht, nou, dat is mooi, daar ga ik naartoe met mijn vader. Echt in het vertrouwen en in het geloof dat God het zou doen. En mijn vader stond er voor open, hij wilde met me mee. En we waren daar met elkaar en er werd ook voor hem gebeden. Hij ging daar naar voren toen ze dat vroegen om voor hem te bidden. Maar er gebeurde niks. En mijn reactie was, ja Heer. Ik zag daar een vrouw die vertelde, ja, ik heb last van mijn rug. Dus ja, sinds vandaag, ik raapte wat op en ja, ik heb pijn. En daar werd voor gebeden en er, zeg maar, die stond te springen, want ze had geen pijn meer. Maar mijn vader, die een tumor had in zijn hoofd, waardoor die ook gewoon dood zou kunnen gaan als er iets mis zou gaan tijdens de operatie of hij zou verlamd raken. Daar gebeurde eigenlijk weinig. En ik zat met mijn vader terug in de auto en mijn vader zei tegen me, hey Ruup, kan het ook zo zijn dat God vanavond tegen me heeft gezegd dat ik erbij ben als ik geopereerd word? En ik dacht, ja, tuurlijk zou dat kunnen. Maar ja, het ging op dat moment niet zoals ik had gewild. En de maanden gingen voorbij. En op een gegeven moment was het zover dat God nog steeds niks had gedaan, naar mijn idee. En dat we met elkaar aan tafel zaten op een zondagavond. Het laatste avondmaal voordat mijn vader naar het ziekenhuis zou gaan. Ik had eigenlijk nog geen traan gelaten, omdat ik echt het geloof en de verwachting had dat God het gewoon nog zou kunnen doen. Maar dat was wel het moment dat bij mij doordrong dat het niet zo zou zijn. En dat hij dus geopereerd zou worden. En ik weet nog dat ik huilend naar boven rende. Uit verdriet, uit angst voor dat wat er zou gebeuren. Maar ook vanuit teleurstelling naar God. Ik snapte het niet. Want dat was toch het moment dat mijn vader daar gewoon ter plekke genezen zou kunnen worden. En mijn vader werd die maandag geopereerd. En 2 dagen later, die operatie duurde volgens mij 11 uur. En 2 dagen later mocht ik in het ziekenhuis komen. Mijn vader die, omdat het dus op zijn gehoorzenuw was, had hij ook evenwichtstoornissen of problemen, moest hij heel lang revalideren. En zou dat best gewoon een hele heftige revalidatie of een lange revalidatie zijn. De operatie was gelukkig goed gegaan. En ik kwam bij het ziekenhuis aan. Ik stond daar in de lift en ik moest naar de 7e verdieping. Ik had mijn vader even geappt toen ik daar was. Van, hey pap, ik ben er. 7e verdieping en over 2 minuten sta ik naast je bed. En de deur van de lift ging open en toen stond mijn vader daar. Ik snapte het niet, want hij mocht eigenlijk nog helemaal niet zijn bed uit. Maar het ging zo goed met hem, dat hij na 5, 6 dagen het ziekenhuis uit mocht. In plaats van dat hij daar 4 weken moest blijven. Hij heeft wel gewoon nog thuis moeten revalideren. Hij is aan 1 oor doof. Omdat ze daar met de operatie gewoon ook wat aan moesten doen. Dat wisten we al dat dat zou gebeuren. Maar verder ging het eigenlijk wel goed. En in die periode is mijn vader de Bijbel gaan lezen. Juist omdat hij het ook zo bijzonder vond dat het op deze manier was gegaan. En kon ik eigenlijk alleen maar kijken naar het gevoel en naar de mogelijkheden die ik voor God had gemaakt. In plaats van naar, mag het ook op zijn manier. Ook voor mijn gevoel was God te laat. Maar hij deed het op een andere manier die ik had verwacht. Toen ik 20 was, mocht ik betrokken zijn bij de start van een gemeente in Schoonhoven. En de eerste dienst dachten mijn ouders en mijn zusjes van, joh, vinden we mooi dat Ruben dit doet, we gaan eens kijken. En die dienst stond heel mijn gezin vooraan. En gaf hun leven aan Jezus. Door dat wat God daar op dat moment deed, maar voornamelijk in de tijd van de revalidatie van mijn vader. Mag God ook in jouw leven, in mijn leven, in ons leven iets doen op zijn manier? Of hebben we het zo in ons hoofd? Inclusief ikzelf, gekaderd naar, hé, het moet zo. Weer terug naar Johannes 11. Als Jezus daar aankomt bij het graf van Lazarus. Vers 39. Jezus zei, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien. Ze namen de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zei tegen hem: Maak hem los en laat hem weggaan. Het eerste in dit stuk. Waar ik bij stil wil staan, is eigenlijk de reactie van Martha. Jezus die de steen weg wil nemen. Maar waar Martha hem eigenlijk zegt: Heer, hij ligt er al 4 dagen. Hij stinkt. Ergens geloof ik ook dat dat om ons gaat. Of voor ons kan zijn. Dat er situaties ook in jou en in mijn leven zijn. Die er misschien al jaren geleden zijn gebeurd. Die we ergens in ons hart hebben weggestopt. Willen vergeten. Omdat we ons ervoor schamen. Of misschien wel denken: nou, als anderen dit te horen krijgen, dan zullen ze daar wel echt iets van vinden. Maar dat wat hier staat is denk ik ook waarheid over die situaties. Want juist daar waar wij het weg willen stoppen, geven we het alleen maar de kans om groter en groter en groter te worden. Waardoor we er nooit over durven praten. Waardoor het eigenlijk alleen maar gaat stinken. En in ons hoofd nog groter wordt dan dat het misschien wel was. En Jezus roept ook hier in deze situatie: neem die steen weg. En zegt dan: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene, dus Lazarus, kwam naar buiten. Geboeid, gebonden, handen, voeten, doek om zijn hoofd. Ook dit is weer zo'n situatie waarvan ik dan denk: hoe zou dat eruit gezien hebben? Hoe is die naar die uitgang gegaan? Ik heb daar dan ook wel eens gesprekken over met mensen. En de een zegt dan: nou, misschien is die wel gewoon zo zwevend. Hup, bam, hup, daar is die buiten. Maar misschien was het ook wel gewoon dat die, zeg maar, zo huppelend naar buiten moest. Maar ja, waar moet die dan heen? Hij volgde de stem van Jezus. Misschien was dat licht wel zo heftig dat hij wist: hé, daar moet ik naartoe. Ik wil me focussen op die ene stem die mij roept. Die juist hoop geeft in de situatie waarin ik in zit. En dan staat hij daar buiten. En geeft Jezus de opdracht aan de mensen die met hem zijn: maak hem los. En laat hem weggaan. Ook in ons leven zijn er situaties. Zijn er dingen die ons overkomen zijn. Die gewoon echt heftig zijn. Waar we zelf misschien niks aan kunnen doen. Waar we zelf geen invloed op hebben gehad. Of misschien wel. Maar waarvan je zelf denkt dat je niet alleen naar die vrijheid kan gaan. Zoals ik een Johan nodig had en nodig heb nog steeds. Hebben we allemaal mensen nodig. Die af en toe tegen jou zeggen: hé, ik wil je helpen. om die steen weg te rollen en je los te maken. Ik wil je helpen om niet te kijken naar de situatie, maar om te kijken naar dat wat boven is. Om te kijken naar dat wat God belooft. We hebben anderen nodig. En daar waar hier in dit verhaal de heerlijkheid van de Heer gewoon zichtbaar wordt door dat wat Jezus doet, zegt 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 ook tegen jou en mij. De Heer nu is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer wordt bewerkt. Daar waar Mozes, toen hij met de 10 geboden de berg afkwam, het volk toesprak, nog zijn gezicht moest bedekken, omdat die heerlijkheid van God, die hij toen over zich heen had, zou verdwijnen. Zegt de Bijbel dat wij met onbedekt gezicht, van heerlijkheid tot heerlijkheid, met hem mogen zijn. Niet zodat hij je kan afkeuren, maar zodat hij door zijn Heilige Geest jouw situaties, jouw leven, maar ten diepste jouw hart en jouw karakter kan veranderen naar hetzelfde beeld. Zodat jij en ik steeds meer gaan lijken op die Jezus die voor ons aan het kruis gegaan is en weer is opgestaan. En die uitnodiging wil ik ook vanmorgen weer bij jullie neerleggen. Durf jij en wil jij, ondanks situaties die er ook nu in deze wereld zijn, die ook ons leven raken, of misschien gewoon situaties die ook bij jou thuis spelen of zijn gebeurd, keuzes die je misschien wel zelf gemaakt hebt, durven we, ondanks dat, weer tegen God te zeggen, Heer, hier ben ik. Hier ben ik met al mijn tekortkomingen. Maar ik dank u dat ik welkom ben bij u. En ik wil daar met onbedekt gezicht, zoals ik ben, gewoon weer bij u zijn. Zodat u mij kan veranderen naar hetzelfde beeld. En ik steeds meer ga lijken op Jezus. Amen. Daar wil ik ook voor bidden vanmorgen. Dus mocht het een boodschap voor jou zijn of een uitnodiging voor jou, wil ik je gewoon vragen om je handen te openen. En dan gaan we bidden dat Gods liefde en zijn trouw jou gewoon op deze plek, deze morgen weer mag vullen. En we mogen ervaren dat we altijd weer welkom zijn bij hem. Ja, Heer, dan danken we u. Dat u deze plaats vult, Heer, met uw Heilige Geest. Heer, u ziet ons, u kent ons. U weet wat er ook in ons leven is gebeurd of waar we ook nu zitten. Heer, ten diepste kent u ons hart. Omdat u ook ons gemaakt heeft. En ernaar verlangt, Heer, om ons te ontmoeten. Heer, we danken u dat u de koning der koningen bent. De Heer der heren. Dat u degene bent die regeert. En die altijd trouw blijft aan uw beloftes. Heer, zo bidden we u ook gewoon voor dit moment. Dat wanneer we ons zicht zijn verloren op u, wanneer situaties ons nou, gewoon hebben overspoeld Heer. En we het idee hebben dat u al te laat bent. Dat u niks meer kan doen. Heer, dan bid ik u dat we op dit moment gewoon mogen ervaren dat u heel dichtbij komt. En dat u ons opnieuw uitnodigt om weer ons zicht te richten op u. Heer, dan bid ik u ook gewoon zo specifiek voor mensen die situaties ook gewoon echt anders hebben afzien lopen. Waar eigenlijk misschien nu helemaal geen verandering meer in mogelijk is. Heer, dan bid ik u dat u op dit moment ons hart weer zacht wil maken. Heer, omdat u van ons houdt. En omdat u een goede God bent, die altijd in controle is. En we danken u, Heer, dat we, hoe we ons ook voelen, hoe we ook denken, dat we altijd met alles welkom zijn bij u. Met onbedekt gezicht. En dat dat de plek is waar u, uw geest, ons verandert naar hetzelfde beeld. In Jezus' naam. Amen.